Welkom bij Entrance Under the Loop, de podcast van Entrance Center of Expertise Energy, waarbij we ons onderdompelen in het wie, wat, waar en waarom binnen Entrance. Ik ben Marloes en vandaag spreek ik met lector Jan-Jaap Ouwe over waterstof. Welkom Jan-Jaap, wat leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Super top. Hey, vertel eens, wie ben jij en wat doe je?
Ja, ik ben Jan-Jaap Ouwe. Ik ben lector waterstoftoepassingen aan de Hans Hogeschool Groningen. En ik ben directeur van Entrance.
Top. Oké, je bent lector waterstoftoepassingen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou ja, waterstof, daar komen we vast nog wel op terug. Maar dat gaat straks een belangrijk onderdeel worden van ons energiesysteem. En dat kan je op heel veel verschillende manieren toepassen. En in de regio zijn allerlei partijen die daar mee aan de gang willen. En daar proberen we ze bij te helpen.
En dat doe jij door middel van jouw lectorschap?
Nou ja, met name via de projecten binnen dat lectorschap. En daar heb ik natuurlijk een rol in, ja.
Ja. Hey, en wat maakt dat jij nou echt lector waterstof bent? Waarom dit thema?
Je zou kunnen zeggen omdat het kan. Kijk, waterstof is sinds een jaar of zes echt een groot onderwerp geworden in de regio. In den beginnen, professor Ad van Wijk heeft het bekende rode boekje geschreven in de regio. En daar heb ik aan meegeholpen, samen met heel veel andere mensen. En toen dacht ik, hey, maar wie gaan ze dan bellen als ze bij de Hans Hogeschool iemand zouden willen hebben op het gebied van waterstof? En toen dacht ik, nou ja, misschien moeten ze mij gaan bellen.
Misschien moet ik dat maar eens
ja,
zijn.
Ja, misschien moet ik die handschoenen oppakken. Ja. En ik had de ambitie om mijn directeurschap te combineren met een lectorschap. Ik kom uit het toegepast onderzoek, vind ik leuk. Ik verbind graag partijen aan elkaar. En ja, en opeens sta je daar middenin.
Ja, en toen heb je gewoon gezegd, ik wil dat wel doen. En toen zei iedereen, nou, wat een goed idee. Ja, dat lijkt me top. Word jij maar lector waterstof? Ging dat zo van een leien dakje?
Natuurlijk. Ja. Die dingen gaan altijd heel makkelijk. Ja. Nee, dat heeft natuurlijk een lange aanloop gehad. Maar uiteindelijk is het wel zover gekomen.
Gaaf. Hey, en wat zijn dan echt jouw expertisegebieden? Want waterstoftoepassingen, dat klinkt in mijn hoofd nog... Nou, ik kan me daar niet meteen een enorme beeld bij vormen, zeg maar.
Nou ja, je waterstof is een kip-ei-probleem.
Okay.
Je kan waterstof maken, maar waarom zou je dat doen als niemand het wil hebben? Je kan toepassingen voor waterstof bedenken, maar waarom zou je dat doen als je het nergens kan kopen? En als je dus nadenkt over waterstoftoepassingen, moet je eigenlijk over de hele keten, het hele leveringsketen, de supply chain, moet je gaan nadenken. En dat is eigenlijk ook wel hoe we onze projecten inrichten. Die gaan van productie tot en met de toepassingen.
Okay.
En wat wij daarin doen is eigenlijk die vragen bij elkaar brengen. Dus de bedrijven en de partijen die in die keten zitten bij elkaar brengen. Een stuk ondersteuning op het gebied van technologie, maar ook wel een stuk ondersteuning op het gebied van de economische vraagstukken. Dus het is meer technisch-economisch gericht dan echt puur alleen techniek.
Ja.
Maar vaak zitten er ook weer juridische randjes aan. Daar hebben we ook collega's voor. Daisy kunnen we dan bellen. Ja, en op het thema waterstof kan je dus die hele keten organiseren. En dat is eigenlijk wat ik probeer te doen.
Dus het is echt één plaatje van begin tot eind eigenlijk waar je dan mee bezighoudt. En dan breng je dus iedereen samen. Al die mensen die je samenbrengt, die zitten allemaal op een ander stukje van zo'n keten. Van ja. Die keten.
Ja.
Kun je een voorbeeld noemen van wat ik daarvoor moet stellen?
Het eerste project waar we mee aan de slag zijn gegaan is de waterstofwijk Hogeveen.
Ja.
En het begon eigenlijk met een idee van de wethouder. Goh, we gaan een nieuwe wijk bouwen. Zouden we die wijk niet op waterstof kunnen verwarmen?
Ja.
En in het netwerk is die vraag ingebracht. Het Hydrogreen-netwerk. En hebben 60 mensen uit bedrijfsleven en uit overheden bij elkaar gezet. En zeggen, wat betekent dat eigenlijk, verwarmen op waterstof? En dan krijg je een hele rijke oogst. Hè. Er zijn mooie plaatjes, iedereen ging schetsen. Maar dan zie je al dat mensen beginnen bij een huis. En dan zeggen, ja, dan hebben we misschien een cv-ketel nodig. En hoe komt het gas daar dan? Oh ja, dan moeten de leidingen ook geschikt zijn.
Ja.
Wat zijn eigenlijk de eisen die we daaraan stellen?
En dat zijn al verschillende dingetjes op zich. Want die cv-ketel is natuurlijk heel technisch. Maar ja, dat moet er natuurlijk komen. En dat mag dat dan wel?
Nou ja, mag dat dan? Hoe zit het eigenlijk met de verzekering? Staat die dat wel toe? Wat vinden mensen ervan? Er komen natuurlijk eindeloos veel vragen achterweg. En zo pel je eigenlijk die keten af. Tot en met ook het punt dat je ook iets zegt over de marktinrichting.
Okay.
Je mag natuurlijk niet zomaar ergens een woonwijk op waterstof zetten. Want in Nederland is energiemarkt is gereguleerd. Dus je komt eigenlijk, als je begint met zo'n onderwerp, dat lijkt heel simpel, maar als je gaat eigenlijk de ui afpellen.
Ja.
En je komt al die vragen tegen, tot en met het wettelijk kader waar het binnen zit. En natuurlijk kan je niet in elk project al die vragen beantwoorden.
Nee.
Maar in dit project hebben we wel een hele hoop van die vragen beetgepakt.
Ja, want hoe is dat toen gegaan dan? Want ik kan me voorstellen, hè, dan, stel er komt dan ook waterstof naartoe en zo. Maar wat gaan die mensen dan betalen? En hoe bepaal je die prijs? En, ja. En is het überhaupt gelukt?
Nou ja, en krijg je het überhaupt voor elkaar?
Ja.
Want het is een project met een beetje de pilgrimspas. Hè, 2 passen vooruit en 1 achteruit. Dit voorjaar gaat de wijk echt gebouwd worden. Kleiner dan van tevoren bedacht. Dat heeft allerlei oorzaken. Maar het begint ermee dat je gewoon partijen verzamelt die zeggen, dit is een leuk idee, hier willen we iets mee. Hier kunnen we misschien business uithalen of we willen het maatschappelijk gewoon uitproberen.
Mm-hmm.
Dus we hebben 20 partijen bij elkaar gebracht. Van de gemeente Hogeveen tot lokale aannemers die buis in de grond willen leggen, tot de netbeheerders. En we hebben eigenlijk gewoon gezegd, we hebben hier een blanco vel. Hoe ziet zo'n waterstofwijk eruit?
Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we hier samen aan bouwen?
En dan kom je vanzelf allerlei partijen tegen. Dan ga je eens een keer met de veiligheidsregio praten. Dan ga je met de brandweer praten. Dan kom je bij het instituut fysieke veiligheid uit.
Ja.
Dat zijn natuurlijk allerlei vragen die op tafel komen. En eigenlijk, als je dan kijkt naar de rol die ik daar dan zelf in heb, ja, is het ook maar beperkt. Ik ben een beetje het geweten van zo'n project. Ik probeer de goede vragen op tafel te krijgen. En je gaat natuurlijk met al die partijen samen het hele project uiteindelijk uitvoeren.
Ja, en dan kijken wat is waar nodig en waar moeten we meer kennis van krijgen.
Ja, ja. Of is het wel waar? Zitten we wel op het juiste spoor? Hebben we geen last van tunnelvisie?
Nee.
Het, je moet zorgen dat je elkaar een beetje bij de les houdt.
Ja, ja, en je zegt van we hebben, dan krijg je een heleboel vragen op tafel. Wat is nou echt een beetje een vraag waarvan je dacht, nou, die zag ik niet aankomen? Omdat ik echt helemaal geschroefd. Ja.
We hebben in het begin hebben we ook bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Wat heel leuk is, hè, want bewoners die komen met hele andere vragen. Nou, het begon er al mee dat er 180 mensen waren aangemeld en er kwamen 2 keer zoveel. Dus de ruimte was veel te klein, dus het was heel erg druk. En we dachten, ja, al die vragen gaan natuurlijk over veiligheid.
Ja.
Dat klopt ook, heel veel vragen gingen over veiligheid. De tweede vraag is, kunnen we dat betalen? Wat kost het dan? Nou, die vraag konden we ook beantwoorden. Maar de derde vraag was, ik heb een gashaard, brandt die ook op waterstof? Nou, daar hadden we nooit over nagedacht. Dat kan overigens, die kan je in Engeland dan weer kopen.
Ja.
Maar als je mensen vraagt om hun eigen huis te veranderen, dan komen natuurlijk hele andere vragen. Het is hun leefwereld. Als die haard bij hun een belangrijke rol in hun leven speelt, ja, dan gaan ze die vraag natuurlijk stellen. Dat hadden we van tevoren niet bedacht.
Nee, dat snap ik wel. Redelijk onverwacht. Maar hoe ga je er dan mee om?
Dan neem je de vraag in ontvangst en dan ga je kijken of je er een antwoord op kan geven. Ja, zo simpel is het.
Te gek. Hey, nice. Een redelijk concreet voorbeeld. Een waterstofwijk bouwen. En dat gaat nu dus ook echt gebeuren.
Ja.
In een kleinere vorm. Waarom?
Ja. De belangrijkste reden is dat waterstof nog best wel duur is.
Ah, ja,
laten we het daar maar even op houden. Er zitten heel veel vragen achter. Maar het is een experiment, hè? Dus, of een demonstratie moet ik eigenlijk zeggen. En die gaat 1 jaar of 10 duren. En je moet wel ervoor zorgen dat je in de looptijd van die demonstratie, dat de mensen die daar wonen, dat die eigenlijk gecompenseerd worden voor het feit dat het nog te duur is.
Ja, precies.
Dat kunnen we doen omdat het onderdeel is van het programma Aardgasvrije Wijken, een nationaal programma. Maar ja, als dingen steeds duurder worden en het geld wordt niet meer, dan moet je gaan kiezen, dus maar minder.
Ah ja, ja. Of zo'n fiets. Ja, helder. Oké, wel spannend hoor.
Ja, hartstikke leuk.
Ja, super. Hey, heb je nog meer voorbeelden van dingen en onderzoeken of projecten die jullie doen vanuit jouw lectoraat?
Nou ja, een heel ander project, wat zit veel meer aan de opwekkant. We zijn aan de hand wel 4 of 5 jaar geleden begonnen met een project. Dat heet het HydroHub Megawatt Testcentrum.
Oké.
En dat is een testbed voor elektrolyse. Elektrolyse is de technologie die je gebruikt om met groene stroom en water waterstof te maken. En natuurlijk zijn allerlei partijen geïnteresseerd in hoe werkt dat dan? Hoe doen we dat veilig? Hoe doen we dat goedkoop? Hoe doen we dat efficiënter?
Ja.
Nou, dat zijn allemaal vragen die je wil kunnen uittesten. En dit consortium is een bedrijfsconsortium. Dat wil heel graag zelf ook die testen kunnen doen.
Ja.
Omdat ze zeggen, ja, als we naar de leverancier gaan, dan lezen ze de foldertekst voor. Dit apparaat is beter dan die van de concurrent. Maar we willen dat graag zelf kunnen zien. Is dat zo?
Ja, maar dus we willen echt zelf zien of dit eigenlijk wel klopt.
Ja, dus we hebben een testbed. Daar kunnen we in totaal 0,5 megawatt aan elektrolyse testen. Maar dat klonk niet zo lekker. Vandaar dus nog steeds megawatt testcentrum.
Ja.
En op dit moment zijn we druk bezig om de af te ronden. Zodat we rondom de zomer eigenlijk de zaak aan kunnen zetten. En de eerste testen kunnen doen.
Dus dat echt kunnen doen.
Ja.
En wat voor partijen denk ik, dat moet ik dan aan denken?
Nou ja, het zijn hele verschillende partijen, maar je kan bijvoorbeeld aan een partij als Yara denken. Yara is een bedrijf dat maakt kunstmest.
Mm.
Voor kunstmest gebruik je heel veel waterstof. Op dit moment is het waterstof van aardgas, dus dat is niet zo duurzaam. En die zijn natuurlijk geïnteresseerd om dat met groene waterstof te doen. Dus die zijn ook geïnteresseerd in hoe je dat zo goedkoop mogelijk, zo veilig mogelijk en zo efficiënt mogelijk kan gaan doen.
Ja, precies. En dan kunnen ze bij dat Hydrohub Test Center kunnen ze dus daar iets op testen? Wat gaan ze dan testen?
Nou, die zijn partner in het opzetten van dit testcentrum. Kijk, en als het klaar is, dan kunnen we natuurlijk allerlei testen gaan doen. Hè. Er zijn ook leveranciers van onderdelen die eigenlijk zeggen van, goh, kunnen jullie deze specifieke component voor een electrolyzer? We willen eigenlijk graag weten hoe die dat doet op een wat grotere schaal. Kunnen jullie dat voor ons testen? Dus er zijn een heel scala aan type experimenten die je daar kan gaan doen. Maar je zou het ook kunnen gebruiken om mensen op te leiden.
Ah, ja, oké.
Okay. Bijvoorbeeld in het kabinetsbeleid over de energietransitie richting 2030... daar staat 4 gigawatt aan elektrolyse in de agenda. Op dit moment is de grootste electrolyzer in Nederland, ik denk dat die ongeveer 5 megawatt is.
Oké. Okay.
Een gigawatt is dus 200 keer zo groot. En niemand weet eigenlijk hoe zo'n fabriek eruit ziet. Er zijn wel wat schetsen van en wat studies. Maar wat betekent het dan als je zo'n fabriek gaat bouwen? Wat betekent als je die moet gaan runnen? Als je die moet gaan onderhouden? Nou, in dat bouwen hebben we natuurlijk ervaring opgedaan in dit project. We hebben nu 2 kleinere electrolyzers hebben we neergezet. Hebben we heel veel van geleerd. Maar we gaan ook kijken hoe je daar straks ook operators voor dit soort fabrieken. Wat moeten die eigenlijk kunnen?
Ja. En hoe moeten ze dat dan doen?
En waar kunnen ze dat dan eigenlijk ervaren?
Ja,
nou, maar dat kan bij ons.
Dat is nogal een sprong natuurlijk, weet je wel. Er moet dus een enorme fabriek komen te staan, maar eigenlijk weten ze dat nog niet. En dan gaan we het hier eigenlijk soort van in het klein doen.
Ja, maar kijk, dit is niet zo dat die sprong in één keer gebeurt. Hè? Dat je vanuit de proeftuin op entrance opeens naar de gigawatt gaat.
Nee.
Kijk, er zijn diverse marktpartijen die nu bezig zijn. Hè? In Rotterdam wordt een 200 megawatt fabriek nu gebouwd. Dat zou dan de grootste zijn. Er zijn plannen voor veel grotere, ook bijvoorbeeld in de Eemshaven. Dus bedrijven zijn nu bezig om die opschalingsstap te gaan maken. Maar uiteindelijk zoeken die natuurlijk ook naar mensen die daar kunnen gaan werken. Die kunnen helpen om het te ontwerpen, om het te bouwen, om het te onderhouden, om het te draaien.
Ja.
En daar hebben we ook een rol in.
Ja, en met ons testcentrum kunnen we daar op bepaalde gebieden een beetje aan bijdragen.
Ja, zeker.
Ja, te gek. Hey, je zegt net ook van, we hebben daar best wel veel van geleerd. Kun je ze wat leerpunten noemen? Wat hebben we geleerd?
Nou ja, het is een heel scala aan dingen die we hebben geleerd. Soms ook wel een beetje met vallen en opstaan. Op zichzelf is dat al een les, hè? Want je kan beter vallen en opstaan en een buil oplopen als het klein is, dan als je een hele grote fabriek aan het bouwen bent. Dus wat dat betreft is het een heel waardevol project. Maar heel simpel voorbeeld, als je met een groep bedrijven iets bouwt waar ook potentieel risico's aan zitten. Alles met energie, daar zitten potentieel risico's in. Dan moet je met elkaar eens worden over wat is veilig genoeg.
Ja, precies.
En dat kost gewoon tijd. Het gaat over doorspreken van beelden. Het begrijpen van wat de ander bedoelt. Nog eens een keer navragen van, heb ik je nou goed begrepen? Dat kost gewoon tijd.
Ja, maar dat is ook wel heel erg gebaseerd bijna op perceptie. Op de perceptie van veiligheid. Van jou, van ook wat voor jou voelt als veilig.
Nou ja, het interessante vind ik, ik ben helemaal geen veiligheidsexpert hoor. Maar wat ik zo heb ervaren is dat, kijk, aan één kant zijn het gewoon wetten. Die zijn heel duidelijk. En vanuit de wet heb je heel goed te zorgen voor je medewerkers of voor studenten. Of die zijn beschermd. En als werkgever heb je daar je best voor te doen.
Ja.
Maar vervolgens is eigenlijk, volgende toetssteen is, als er nou iets gebeurt, dan is het de rechter die zegt of het goed was of niet. Het is niet een heel strak kader.
Nee.
Maar dus gaat het erom van, er zijn allerlei industriestandaarden. Hoe gebruik je die? Hoe interpreteer je die? En ben je dat met elkaar eens? En dat kost gewoon tijd. En een van de lessen is, daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dan moet je eigenlijk al voor de ontwerpfase moet je dit gesprek met elkaar opstarten.
Ja, want dan weet je ook waar je aan het bouwen bent. Anders dan ben je iets aan het bouwen en dan zegt de ander, ja, maar dit vind ik niet veilig genoeg. En dan moet je stoppen en terug naar de tekentafel of zo.
Dat zou dan kunnen, ja.
Ja, dat lijkt me niet heel efficiënt. Nee.
Dus vroeg beginnen. Moeilijke discussie en vroeg beginnen.
Hey, te gek. Dus maar twee compleet verschillende projecten. Het ene heeft echt meer betrekking tussen op woonwijken en echt in de omgeving. En het andere is veel meer werken aan een techniek die nog heel erg in ontwikkeling is ook. Zijn er nog meer dingen die we doen?
Nou ja, kijk, mijn lectoraat heet waterstoftoepassingen. En dan heb ik het over opwekken van waterstof in de Hydrohub. Ook een beetje omdat we eerder geen lector hadden die dat onder de hoede kon nemen. Okay. Gelukkig hebben we nu collega Johan Teerling die dat verder opneemt. Waardoor ik me weer meer kan gaan richten op die toepassingen. En een ander project wat we net hebben gehonoreerd gekregen. Dat is een project binnen Groenvermogen. Groenvermogen is een groot nationaal groeifondsprogramma.
Okay.
En daar hebben we het project High Use, Hydrogen Use.
Dus gebruik.
Dat gaat helemaal over gebruik. Ja. En daar zitten we in een onderdeel. Daar geef ik ook mee sturing aan dat onderdeel. En dat gaat over allerlei toepassingen. Use cases. Dus verschillende toepassingen. En er zijn allerlei partijen die van toepassingen in de tuinbouw tot toepassingen in de scheepvaart. Boerderijen. Van alles nog wat komt daar langs.
En zeg, waar ga je het uiteindelijk gebruiken?
Ervaring opdoen. Als je dat nu bijvoorbeeld op zo'n boerderij zou willen doen. Wat betekent dat eigenlijk? Hoe ziet het gebruikspatroon op een boerderij eruit? In hoeverre is dat verschillend van die van een schip? Wat voor eisen stelt dat dan aan het ontwerp van je systeem? Daar moet dus vanuit zo'n use case heel veel informatie op tafel komen die ons gaat helpen om ook aan een kant beter in te schatten van waar is waterstof ook een zinvolle toepassing? Waar vindt het een zinvolle toepassing? Maar ook wat voor ontwerpprincipes moet je dan toepassen? En een van de opbrengsten uit dit specifieke werkpakket gaat ook zijn dat we eigenlijk een generieke ontwerpmethodologie met elkaar willen gaan ontwerpen.
En dan heb je het over dus een ontwerpmethode die je eigenlijk op verschillende situaties zou kunnen toepassen.
Ja, waarbij je zowel aan de ontwerpkant als aan de validatiekant, heb ik een goed ontwerp en heb ik dat dan getoetst in de praktijk, dat je eigenlijk daar een soort uniforme methode voor ontwerpt. In luchtvaart en scheepvaart zijn dit methodes die gehanteerd worden. Daarmee kan je zorgen dat het ook veilig is.
Ja.
Nou, daar kunnen we heel veel voordeel bij hebben door dat ook toe te passen op die waterstofsystemen.
Ja, want anders dan ben je natuurlijk elke keer bij elk stukje en bij elk onderdeel weer opnieuw het wiel aan het uitvinden. En dat, die tijd hebben we ook niet echt.
Ja, dat klopt.
Nee, te gek. Hey, als lector, hè, mensen die luisteren, wat zijn nou echt partijen of luisteraars waarvan jij wil zeggen of waar jij tegen zou willen zeggen, kom vooral in contact met ons, wij kunnen jou helpen.
Nou ja, kijk, er zijn heel veel beelden over waterstof. Dus als je er wat van vindt, zou ik zeggen, kom je dan melden. want zowel aan de positieve als aan de negatieve kant. Hè. Het is wel apart dat waterstof ook een soort polariserend effect lijkt te hebben. Hè. Er zijn mensen die lopen ermee weg. En er zijn mensen die zeggen echt, het is het domste wat je kan doen.
Ja.
In allebei zit een kern van waarheid. En die gesprekken proberen we natuurlijk juist bij elkaar te brengen. Dus als je er wat van vindt, meld je dan. Hè. Dan kunnen we kijken of we daar met elkaar een beeld over kunnen vormen. Er zijn ook heel veel bedrijven in het MKB. Toeleveranciers van bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie. Of toeleveranciers van de scheepvaart. Of heel veel bedrijven in de regio die ook nadenken over, goh, zou waterstof iets voor ons kunnen zijn?
Ja.
Nou, afgelopen jaar hebben we daar een mooi programma voor gedraaid. De Groene Waterstofbooster. Dat is afgelopen, maar we willen nog heel graag die MKB-partijen helpen om hun ideeën verder te brengen. Want kijk, ondernemerschap, dat zit in het MKB. Daar zitten creatieve mensen die kansen zien, die kennen hun markt. Maar die hebben vaak niet altijd de kennis die nodig is om bijvoorbeeld veilig met die waterstof te kunnen werken. Nou, daar kunnen we gaan helpen.
Ja, oké, dus ben jij een luisteraar en heb je bijvoorbeeld een onderneming en denk jij, goh, zou waterstof voor mij iets kunnen zijn en hoe zou ik dat moeten doen? Kom vooral naar Entrance, want dan kunnen we met je meedenken.
Ja, of ben je een lokale of regionale overheid en denk je van, goh, we willen iets met een duurzaam bedrijventerrein en zou waterstof daar een rol in moeten spelen of kunnen spelen? Kom gewoon langs.
Ja, Leuk, dankjewel. Hey, last but not least. Wat is nou echt jouw motto waarmee je dit allemaal doet?
Nou ja, een motto. Kijk, mijn drive is toch wel de regio.
Ja.
En ik ben geboren en getogen in Groningen. In Noord-Groningen. Ik kijk vanuit het erf van onze boerderij. Ook als ik om de hoek kijk, dan zie ik de Eemshaven. En ik zou onszelf als regio toewensen dat we in de toekomst ook gewoon regionaal iets gaan hebben aan al die ontwikkelingen op het gebied van energie. Dus mijn drive zit vooral in de toekomstige generaties. Hè. Dus zorgen dat de maatschappij schoner wordt, maar dat we daar ook van kunnen leven.
Ja, mooi. Dankjewel. En heel erg bedankt voor je inspirerende verhaal. Jij luisteraar, bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Entrance Under the Loop, een podcast van Entrance Center of Expertise Energy. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast-app. En wil je contact opnemen met het lectoraat van deze lector of meer wetenschap, nieuws en inspirerende verhalen? Ga dan naar onze website www.entrance.eu.